OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, hij is een vaderlandse reus. De enige Nederlandse politicus met 3 standbeelden. Hij brak de macht van de koning en schonk Nederland in 1848... een herziene grondwet die aan het begin staat van onze parlementaire democratie. En nu heeft hij, bijna 1,5 eeuw na zijn overlijden, zijn echte biografie. Geschreven door de historicus en hoogleraar politieke geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Remig Aerts.
Ja, en we hebben het natuurlijk over Thorbecke, wie anders, en zijn biograaf Remig Aerts inderdaad zit hier. Welkom, 800 pagina's, dat is niet niks, zullen we maar even vaststellen. Moet vast een hele klus geweest zijn, Remig.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Blij dat het voordaan is.
Ja, ik ben blij dat het gedaan is. Ja. Als ik niet tijd, dan anderen wel, ja.
Ja. Laten we even een klein lesje Thorbecke doen. De man van de grondwetwijziging, herziening, 1848. Vat het even kort samen, dat we allemaal weten waar we het over hebben. De vader van onze parlementaire democratie, terecht.
Terecht. Wat dat laatste punt betreft, dat is natuurlijk gebruikelijk, om zo het samen te vatten, de vader van de parlementaire democratie. Het antwoord daarop is ja en nee, of dat terecht is. Direct zeg ik dat er maar vast bij. De gedachte van democratie, van zuivere democratie, van de gedachte van volkssoevereiniteit, ligt niet aan de grondslag van Thorbecke's bestel. Wat wel de grondslag van het bestel is, dat zijn eigenlijk 2 punten. Het bevorderen van burgerschap, het activeren van burgerschap op allerlei manieren. En het centraal stellen van het parlement, zeg maar de volksvertegenwoordiging, althans een nationale vertegenwoordiging, vertegenwoordiging van nationale belangen. En wat hij in 1848 heeft gedaan, is eigenlijk die 2 punten in de grondwet een plaats geven en met name dat parlement voorzien van heel veel meer bevoegdheden, zodat het zijn centrale positie kon krijgen in het politieke bestel. En wat wij eigenlijk sindsdien gedaan hebben, en in die zin wordt het weer waar om Thorbecke de grondlegger van de parlementaire democratie te noemen. Wat we sindsdien gedaan hebben is via kiesrecht uitbreiding een parlementair bestel democratiseren. En dat is uiteindelijk in 1917, 1919 bereikt.
Steeds meer burgers mochten gaan meedoen.
Ja, dat is eigenlijk het traject. Ja.
Goed, laten we even een paar momenten langslopen. Thorbecke studeerde in Duitsland en maakte daar kennis met het denken van zijn tijd. Dat schijnt heel cruciaal geweest te zijn. Dat hij uit dat kleine Nederland trok naar een wereld waar men meer en anders tegen dingen aankeek.
Ja, absoluut. Duitsland was het centrum in de, eigenlijk op dat moment de wereld, maar goed, de wereld bestond uit Europa, waar het nieuwe gebeurde, waar de grote wetenschap beoefend werd. Dat had een enorm, en waar natuurlijk niveau, de literatuur op een heel hoog niveau beoefend werd. Dus de tijd van Goethe. Het moment dat Thorbecke er aankomt, begin jaar 1820... bevindt Duitsland zich als het ware in een prachtige gouden herfst van de romantiek en van de idealistische filosofie. Het werk van Fichte, van Hegel, van Schelling, de grote filosofen, na Kant, de grote systeembouwers. En in die intellectuele situatie reist Thorbecke 3-4 jaar rond, studeert daar nog, volgt colleges aan alle universiteiten en doseert ook voor een deel zelf in Gießen. En het belangrijkste wat hij daar op doet is een heel nieuw inzicht in de tijd, in de geschiedenis eigenlijk. En wat hij daar combineert op een wat romantische manier, dat is het organische denken. Het denken dat in denken van termen van natuurprocessen en ontwikkelingen. En dat past hij toe op de geschiedenis. Want waar hij als jonge, zeer intelligente, net gepromoveerde Leidenaar, daar is hij gepromoveerd, naar op zoek is, dat is naar het beantwoorden van de grote vragen van het leven, zoals je dat eigenlijk op die leeftijd doet. Ik bedoel, elke student, hij is dan 20, 22, dan ga je op zoek naar hoe verhoudt het absolute en het tijdelijke zich tot elkaar? Waar leven we eigenlijk voor? Wat is bestemming? Nou, en zo komt hij tot een heel nieuw inzicht in geschiedenis. En de kern daarvan is eigenlijk dat de geschiedenis een voortdurend ontwikkelingsproces is. Er zit logica en beweging in de geschiedenis. Het is volstrekt niet een willekeurig proces, maar het is geen gedetermineerd proces. Het is een proces, een open proces. En als je goed inzicht hebt in de ontwikkeling van de geschiedenis in je eigen tijd, dan ben je ook in staat om als het ware op dat paard te springen, de teugels te grijpen en vorm te gaan geven aan de koers van de geschiedenis.
En dat is dan een hele nieuwe gedachte, Remig?
Dat is Thorbecke is als historist, hè, als degene die zeg maar, dit soort ideeën ontwikkelt van hoe je met geschiedenis, zit hij eigenlijk precies in de kern van waar het in Duitsland in die jaren gebeurt. En als je hem vergelijkt met onze grootste historist, de grondlegger van de moderne geschiedwetenschap, Ranke, dan loopt Thorbecke zelfs wat voor op, in ieder geval de publicaties van Ranke op
maar
dit
als we het even concreet naar de tijd toetrekken waar het om gaat, is de tijd geeft signalen af op dat moment. Ja. We hebben net de Franse revolutie achter de rug. Het zijn nogal gebeurtenissen. En Thorbecke heeft dus als het ware het instrument in manier van denken gevonden in Duitsland om een antwoord te vinden op de signalen van die tijd. Want hoe belangrijk is die Franse revolutie geweest voor zijn denken dat het om burgers gaat, burgers meer zeggenschap geven en het parlement belangrijk maken? Hoe cruciaal is die Franse revolutie?
Maar die Franse revolutie moet ons natuurlijk realiseren op het moment dat Thorbecke geboren wordt. Hè, 1798, zelfs januari 1798. Dat is precies de week waarin in Den Haag de staatsgreep plaatsvindt, die de radicaalste fase in de Bataafse Republiek, in korte tijd de staatsregeling van 1798 doordringt. De meest democratische grondwet in Nederland ooit gehad heeft, nog wel gebaseerd op volkssoevereiniteit. En het tweede heel belangrijke wat die staatsregeling doet, is Nederland van een verzameling soevereine provincies tot een eenheidsstaat maken. Mm-hmm. Formeel is dat nooit meer teruggedraaid na 1798. En daarom begin ik bijvoorbeeld het boek ook met deze kleine staatsgreep. Dat is een soort preambule tot het boek. Omdat exact 50 jaar nadien, 1848, Thorbecke als het ware in een positie komt om dat proces te gaan afmaken, om het te gaan invullen, om de vormgeving, inrichting van Nederland te gaan vormgeven. En die Franse revolutie, dat is eigenlijk iets waar hij zich als eerste in Nederland al vroeg mee gaat bezighouden. Als hoogleraar in Gent, daar in Leiden, schrijft hij allerlei stukken daarover. Hij is de eerste die reflecteert op wat is de betekenis van die revolutietijd. En die betekenis van de revolutietijd voor hem is dat staat en burger op een ongeëvenaarde manier dicht bij elkaar zijn gekomen en dus hun relatie tot elkaar nieuw moeten definiëren. En ten tweede constateert hij, en dat doet hij een aantal heel geruchtmakende recensieartikelen in de Gids in de jaren 1840, dat Nederland eigenlijk aan die bezettingsjaren, notabene aan de inlijvingsjaren onder Napoleon, meer te danken heeft gehad dan aan alles wat het in de decennia daarna op eigen kracht nog heeft gerealiseerd.
Maar zijn conclusie, als ik het in mijn woorden mag zeggen, is eigenlijk: de koning moet niet een kopje kleiner gemaakt worden, zoals ze in Frankrijk hebben gedaan, maar we moeten de koning wat kleiner maken en de macht van de burgerij wat groter. En dat heeft hij vertaald in die beroemde herziening van die grondwet, die iedereen kent met al die leerstukken als ministeriële verantwoordelijkheid, et cetera. Daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Die is heel belangrijk geweest. Was hij nou ook het karakter van Thorbecke? Heeft dat ook een rol gespeeld? Want hij maakt uit jouw boek de indruk van een nogal man met, laten we zeggen, een doordrijver.
Ja, het boek heet niet voor niks zoals het heet. Hè. Thorbecke wil het. En dat is een uitspraak die iedereen op de lippen lag die met hem te maken had. De wil van Thorbecke, al vanaf zijn kindertijd, is legendarisch sterk. Een soort enorme wilskracht die zich in het grote en het kleine uit. En dit is echt een man die het van zijn voordeel, niet van zijn intellect, maar voor een groot deel van zijn persoonlijkheid moest hebben. En die geneigd was in alles, in de wetenschap en ook in de politiek daarna, zijn wil op te leggen aan zijn omgeving. Dat speelt misschien mee. Nee, dat speelt niet onmiddellijk mee in zijn politieke filosofie en de behoefte om het koningschap terug te dringen. Daar zit wel degelijk een.
Hij wilde niet groter zijn dan de koning.
Nee, dat bleek hij uiteindelijk wel te zijn in zijn contacten met Willem III. Dat is natuurlijk op zichzelf een fenomeen in psychologische zin. Maar de gedachte erachter is toch heel zuiver. Hij had koning Willem I meegemaakt, hij had koning Willem II meegemaakt. En hij had gezien dat een semi-autocratisch koningschap, dat weliswaar goede dingen kan noemen, maar ook heel veel niet goede dingen. En dat het nodig is om dat koningschap als het ware te reduceren tot een functie. Tot een functie van staatshoofd. En de kern, als je zou moeten samenvatten van wat Thorbecke eigenlijk doet in de grondwet van 1848, is een functioneel staatsbestel maken waarin alle dingen, of het nou provincies zijn of gemeenten of het koningschap, de staatshoofdfunctie, waarin alle dingen gedefinieerd worden vanuit de functie die ze in politiek en maatschappij in dit tijdsgevricht zouden moeten hebben. Ze hebben geen absolute rechten, ze hebben geen eeuwige rechten, er zijn ook geen universele rechten. Alle rechten, ook de rechten van burgerschap, ook politieke rechten, zijn tijdgebonden rechten die adequaat moeten zijn voor het tijdsgevricht waarin ze functioneren.
Als het tijdsgevricht waarin alles functioneert, als we dat nu bekijken naar even Thorbecke naar nu halen. Hoe denk jij dat Thorbecke zou kijken naar onze parlementaire democratie? Wat zou hij tegen de burgers zeggen die mede dankzij hem volledig zijn ingegroeid in het bestel? Wat zou hij tegen die burgers zeggen?
Nou, wat Thorbecke tegen de huidige ontwikkeling zeker zou hebben, is dat wij ons als burgers steeds meer als consumenten zijn gaan gedragen. Burgers willen, vooral nu als ze naar de stembus gaan, dan willen ze iets voor zichzelf. In enquêtes word ik altijd gevraagd of burgers tevreden zijn over de politiek.
Wel en dan, rechten hebben, maar geen plichten.
Nou ja, geen rechten. Ja, wel rechten hebben, geen plichten. Of in ieder geval vinden dat die politiek iets moet doen voor jou als individu of voor de groep waartoe jij behoort. Voor Thorbecke is de kern eigenlijk van zijn burgerschapsgedachte dat je als burger als het ware twee individuen tegelijk bent. Je bent een individueel individu met behoeften zoals een consument die kan hebben. Je wilt iets voor jezelf. Maar je hebt als staatsburger heb je een verantwoordelijkheid. Want ook de burger met zijn kiesrecht is een functie in de staat. En moet dus alleen maar nadenken over wat is voor het collectief eigenlijk het beste om te kiezen. Dus een soort objectivering van de eigen positie. Ja. Dat is een probleem dat Thorbecke zou hebben met de kans van het burgerschap, met het parlement of met de politiek. Zou zijn voornaamste bezwaar zijn dat het primaat van de politiek, het leidende aspect van de politiek, wel erg op de achtergrond begint te raken. En dat bovendien het hele politieke bestel, de staat, bezig is met iets wat Frank Ankersmit heeft dat ooit genoemd, de refeodalisering van de huidige politiek. Dat betekent dat je eigenlijk allerlei primaire publieke taken weer begint uit te besteden aan andere instanties. En dat zou Thorbecke hebben gezien als een terugkeer naar de situatie van voor 1848.
Ik was heel benieuwd geweest wat Thorbecke zou hebben gevonden van de vroom-vroom-partij, zoals de VVD zichzelf noemt. Kun je dat nog in één woord zeggen? Zou die zich daar thuis hebben gevoeld?
Nee, de huidige VVD zou Thorbecke niet zoveel meer herkend hebben. En ik denk dat als een partij zich nu als vroom-vroom-partij, als dat het belangrijkste punt is wat je nog naar voren kunt brengen op een partijcongres, zou hij dat denk ik wel wat erg mager hebben gevonden.
Goed. Remy Aerts, heel hartelijk dank. Je boek heet dus Thorbecke wil het. De biografie van een staatsman en het ligt in de winkel.